I've been brutally arrested.
Get away from me!
For what? For a mask? For not having a mask? Look how pathetic you are.
Als je je potje aan het opschrijven, maar dat mocht niet meer. Je moest weg.
Iedereen moet in de gaten houden.
Ja, waarheen dan, joh?
Doet u de kamer nu even uit aan het trappen maken?
Kunnen we een nieuwe lockdown nog
voorkomen? Is de tweede golf inmiddels een feit?
Steden zetten zich schrap. Het aantal besmettingen fors toeneemt.
Volgeladen worden met lijken omdat de crematoria het niet meer aankonden.
De terrassen zitten bomvol in Den Haag.
De supporters van Willem II hielden zich totaal niet aan de coronaregels.
Gewoon je bek houden, gewoon je bek houden, gewoon je bek houden, gewoon je bek houden.
Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten, die nooit hun bek zullen houden. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Verplichte mondkapjes. Avondklok. Welkom in Nederland 2020. Daar hebben we het over. Dat is actueel. Dat is wat er nu speelt. En wat dat betreft... Wacht even. Ik heb hem. Sorry, dat was even het virus wat hier even ronddwaalde in de studio. Ik had het. Lekker. Toch vrij gevoel nu. Goed zo. Anyways, dus dat speelt er. Een avondklok. Vanwege het virus. En ik zal je een klein verhaaltje vertellen wat mij gisteravond overkwam. Ik was in een sociale setting. En er werd mij gevraagd, hoe oud ben jij eigenlijk, Robert? En ik zei, ik moest even over nadenken. Dat klinkt heel stom, maar ik ben nooit bezig met leeftijd. Het interesseert me echt geen reet. Het is een getal. Het doet me niks. Dat zie je ook aan de mensen en mijn vrienden waar ik mee omga. Dat zijn van mensen van in de 20 tot in de 80. Als je een beetje leuk bent, als je goed bent, als je een goed mens bent, als je interessant bent, dan maakt mij, ik zie het niet. Ik zie het niet, ik voel het niet en dat soort dingen. Dus ik zeg 47. En toen zei de persoon nee. En ik weet niet of ze dachten dat ik misschien eruit zag als 62 of jonger. Maar toen ging ik voor de gein naar mijn Wikipedia pagina. Om even te kijken, klopt het nou wel? Ik wist wel dat ik 47 was, maar ik denk, weet je, ik kan even kijken. Ja, dan kan ik aantonen. En ik ben al in geen jaren meer op die pagina geweest. En toen kwam ik hem en ik moest zo lachen. Er staat hier dus inderdaad Robert Kerbu Jensen, zo heet ik officieel, Voorburg, 12 april 1973. Nederlandse radio-dj, televisiepresentator en YouTuber. Wow, YouTuber. Maar er staat er, dus daaronder Robert Kerbu Jensen, en er staat er bijnaam Jens Baba. Ik moest zo lachen. Ik wist, dus dat is nu zo. Is dit gewoon ja, officieel mijn bijnaam? Omdat het op Wikipedia staat. Nou, de reden waarom ik moest er erg om lachen. Dus ik weet niet hoe het daar terecht gekomen is. Maar het enige waar ik nooit kijk. Er staan altijd zulke rare dingen op. Allemaal dingen uit het verleden. Maar ik kwam wel dit tegen. Er staat internet. In 2018 startte hij met zijn eigen podcast. De Jensen Podcast voor het echte geluid. De podcast werd genomineerd voor de Dutch Podcast Award door BNR. Nou, natuurlijk had ik die gewoon moeten krijgen. Er zou geen een andere podcast genomineerd moeten worden als ik genomineerd word. Maar het ding is gewoon natuurlijk, zo'n jury zit alleen maar van die linkse publieke omroepgasten. Dus die ga je nooit winnen. Inmiddels heet het de Jensen Show, die niet alleen beluisterd, maar ook bekeken kan worden op zijn website jensen.nl. Top, ja. Of zijn YouTube kanaal Jensen. Natuurlijk. En ook Facebook, overal. We zenden allemaal video's uit, links. Ik bedoel, mensen kijken het op zoveel verschillende manieren. Jensen keerde in 2000, daar komt hij. Jensen keerde zich in 2020 tegen het coronabeleid van de regering. Volgens Jensen is het virus niet veel gevaarlijker dan bijvoorbeeld het griepvirus van 2018. Terwijl de maatregelen wel desastreuze gevolgen hebben voor de economie. En ik bleef er even bij stilstaan en er kwamen allemaal gevoelens kwamen weer naar boven. En het deed mij denken aan die tijd dat wij inderdaad vanaf maart, dat ik mensen echt begon te waarschuwen. Jongens, doe nou rustig. Kijk nou kalm naar hoe de situatie echt is. Laat je niet misleiden. Laat je vooral niet bang maken. Kijk nou hoe dingen echt zijn. En toen kwam die golf. Nou, we weten allemaal nog wat het was. Die tsunami. Het was krachtiger dan een tsunami. Die daadwerkelijke psychologische aanval op mensen, op onze maatschappij, op onze samenleving, op het systeem. Nee, goed, de goede kant van het systeem, laat ik het zo zeggen. De mensen die het omver willen krijgen, die zitten natuurlijk ook in het systeem. Maar het was zo naar, het was zo vervelend. En ik ben daar inderdaad gewoon altijd helder in gegaan. En wat hier ook staat, inderdaad, ik ben bekeerde me tegen het coronabeleid. Zo van, wacht nou eerst eens even af wat hier echt daadwerkelijk aan de hand is. Voordat je dit soort draconische maatregelen neemt. En tot op de dag van vandaag zitten we erin, hè? Avondklok. Waar hebben we het over? Maar goed, daar ga ik weer. Rustig. Maar het ding is dat al die gevoelens kwamen. Het was zo'n rare periode. Ik heb toen denk ik die eerste twee weken van die lockdown. Ik heb niet geslapen of een paar uur. Maar ik zat constant na te denken van hoe kan ik het nou het beste uitleggen. Om mensen te laten inzien wat hier echt aan de gang is. En waar ze voor moeten uitkijken. Ik deed bijna geen ogen dicht. Iedere keer dacht ik, dit is misschien een nieuwe insteek. Dus kwam ik van die insteek. Hoe kan ik het duidelijk maken? En dat kwam allemaal even in een korte periode terug. En als je dan vandaag het volgende leest, dan is het schrikbarend om nog eens terug te kijken en nog te kijken en ook echt daadwerkelijk nu te zien waar we nog steeds in zitten met de avondklok en het gelul over mondkapjes. Als je dit artikel leest, want ik heb me vanaf dag 1 altijd gebaseerd op de realiteit, op de waarheid, de werkelijkheid. Ik ben heel kritisch op de officiële cijfers van het RIVM en het CBS. Maar ik accepteer ze wel, want je moet ergens van uitgaan. Maar ik analyseer ze. Niemand komt weg bij mij zonder het van alle kanten. Wat dat betreft zie ik het allemaal als een soort van dat ik een diamantslijper ben. En iedere hoek moet geslepen worden. Iedere hoek moet perfect zijn. En iedere hoek moet je van bekijken. En dan is die, oké, en dan gaan we naar het volgende. En dat heb ik hierbij gedaan. Maar als dan vandaag dit, moet je eens horen. En dit is dus meer dan een half jaar nu na de lockdown. Hier. CBS. 10.000 Nederlanders overleden aan corona tijdens eerste golf. Tijdens de eerste coronagolf dit jaar zijn 10.000 mensen overleden aan het virus. Nou, het is een vrij neutraal geschreven stuk, maar hier is een grote fout gemaakt. Want het is niet dat 10.000 mensen zijn overleden aan het virus, 10.000 met het virus. Dus dat is een heel belangrijk onderscheid. Maar dat weten jullie zo langzamerhand wel. Dat heb ik zo vaak verteld. Dat weten mensen wel. Er is een groot verschil tussen aan en met. En daar wordt veel te makkelijk overheen gestapt. Maar goed, eventjes door. Dus laten we daar even overheen stappen. Want wat hier nou naar buiten komt, gewoon officiële cijfers. Een officieel duidelijk beeld van de situatie die heeft plaatsgevonden. Want die kunnen we nu heel helder zien. We kunnen het heel helder zien. Ik bedoel, ik vergeef mensen die in de eerste paar weken misschien dachten van ja, misschien is dit wel heel erg en misschien is dit wel. En misschien zijn deze maatregelen echt wel nodig en laten we voor de veiligheid binnen zitten. Ik vergeef het je. Ik kan het je net vergeven. Maar om nu 6 maanden daarna niet een heel heldere kijk te hebben, een helder zicht op wat hier heeft plaatsgevonden, dat vergeef ik je niet. En dan vergeef ik het hele kabinet niet. En al die gasten in de Tweede Kamer, een aantal uitzonderingen, die zal ik zo even benoemen. Aantal uitzonderingen. Maar dit is onvergeeflijk wat jullie ons als maatschappij aandoen. Voornamelijk, en daar kom ik erop, daar moet je op blijven hameren, we kunnen nu terugkijken wat daar gebeurd is, hoe erg het was. En dan moet je jezelf afvragen van ja, waren die maatregelen niet veel te fors en veel te draconisch? En de tweede wat eraan komt lopen, want het antwoord is natuurlijk ja. En dat bewijzen nu de cijfers. Ik ga zo verder lezen. Maar dan is, waarom zitten we er nog steeds in? Nou, het antwoord kan alleen maar zijn, we zitten er alleen nog steeds in omdat ze iets anders willen bewerkstelligen. Dus hier komt ie. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van maart tot en met juni bezweken in totaal 7.797 patiënten aan corona. Weer niet waar, met corona. Bij nog eens 2.270 personen gaf de behandelend arts aan dat het virus vermoedelijk de doodsoorzaak was. Dubieus. Gaat er maar niet eens om. De meerderheid is man, 53%. In de leeftijdsgroep van 75-80 jaar stierven relatief bijna 2 keer zoveel mannen als vrouwen. Bijna 2/3, 60% van alle slachtoffers maakte gebruik van de wet langdurige zorg. Dat zijn meestal mensen die in een verpleeg- of verzorgingstehuis wonen, vertelt CBS-hoofdsocioloog Tanja Traag. In de winter, daar komt hij, heel ver, dat moeten we dan ook eens een keer zeggen, want het mediavirus verspreidt de hele dag nonsens en hier zit ook een aantal nonsens dingen in. Maar ver dat dit nou eindelijk is gebruikt wordt. Want hier ben ik vanaf dag 1, en het staat zelfs, bedoel, het staat neutraal op mijn Wikipedia-pagina. Dat klopt inderdaad. Ik zei dat het niet veel gevaarlijker zal zijn dan bijvoorbeeld het griepvirus van 2018. Dus hier komt het. In de winter van 2017-2018 overleden er tijdens de influenza-epidemie ook meer mensen dan gemiddeld. Toen lag de oversterfte op een vergelijkbaar niveau als nu. Al dus traag, die signaleert dat na de piek van dit voorjaar een periode volgde waarin gemiddeld juist minder mensen overleden. Als er tijdens een eventuele tweede golf niet veel extra mensen overlijden, dan kan de oversterfte aan het eind van het jaar redelijk beperkt blijven. Met andere woorden, wat zij zegt, dan is het normaal. Of op het niveau van een wat heftigere griepgolf. Want de 2017-18 griepgolf was echt niet de heftigste die we meegemaakt hebben, hoor, dames en heren. De corona-epidemie heeft mogelijk een negatieve invloed op de levensverwachting. Ja, maar dat is krankzinnig als het op hetzelfde niveau zit. Dus hier gaan we weer helemaal van. Dat interesseert me niet. Die levensverwachting negeer ik. Waar het mij op gaat. Ik negeer het niet, maar het is nonsens. En dan ben ik weer 20 minuten aan het uitleggen. Dat, als diamantslijper. Wat daar niet aan klopt aan die hele aanname. Maar goed. Het staat er echt. In de winter van 2017-2018 overleden er tijdens de influenza-epidemie ook meer mensen dan gemiddeld. Toen lag de oversterfte op een vergelijkbaar niveau als nu. En daar heb ik het nog niet eens over het zeer dubieuze feit. Inmiddels, zij maken de feiten. Hè? Moeten we toch altijd geloven. Dat de griep weg was. Begin van het jaar. Er was geen griep. Maar wat er dus hier dus uitkomt. De oversterfte is net zoals in het griepseizoen van 2017-18. Niet eens het heftigste griepseizoen ooit aller tijden. Maar goed, oké. Het was wat heftiger dan normaal. Dus we zitten op een pittig griepseizoentje. Qua aantal doden. Maar tegelijkertijd is de griep verdwenen. Het is er niet. Dat schijnt heel normaal te zijn. Zeggen wetenschappers. Nou, ik ken genoeg wetenschappers die zeggen dat hier iets niet aan klopt. Aan deze uitleg. Maar jongens, als we dit nou zo. We kunnen nu toch zien. Kijk, Lloyd Rutte, die idioot. Wat hij zegt. Ja, wij moeten met 50% van de kennis moeten we 100% van de beslissingen nemen. Nee, dat is toch lastig? Nee, maar we moeten het toch doen, jongens. We gaan door. Avondklok. Verplichte mondkapjes. Het ding is, je hoeft helemaal niet meer met 50% van de kennis de beslissingen nu te nemen. Je hebt 100% van de kennis. En je wordt nog geholpen ook door je eigen instellingen. In de winter van 2017-2018, toen lag de oversterfte op een vergelijkbaar niveau als nu. Dus de verwachting is, als er minder sterfte is, of dat het een beetje normaal is, dat we misschien gewoon op een normaal jaar uitkomen. En moest kijken waar we nog steeds in zitten, het sfeertje wat nog steeds gecreëerd is. Jongens, dit klopt toch allemaal van geen kanten. Of zit ik fout? Laten we nou nog eens even kijken. Want er is nog steeds een hele hype. Ach, de tweede golf. Corona maakt een comeback. Het coronavirus maakt een comeback. Zegt zo'n leeghoofd op de televisie van Nieuwsuur. Of weet ik van wat allemaal. Laten we eens even kijken naar de sterftecijfers op dit moment. Oh, ja, dus eventjes voor de luisteraars. Ik zie hier opeens een grafiek. Ik zie nu wel, misschien zit ik fout. Oh, het stijgt nu wel enorm. Misschien zit er. Oh. Ik krijg even door van Rupert Pupkin in de regie. Dat we even moeten uitzoomen. Want dit was zeg maar begin van. Dit was in maart. Oké, laten we even uitzoomen. Hoe is het dan nu? Paniek is weer uitgebroken. Lloyd Rutte en Harry de Jonge zeggen het is een comeback aan het maken. Kijk, ik bedoel. De grafiek, het is echt. Hij kan nog net niet onder de nulgrens. Maar we zitten rondom. Er is niks aan de hand. En we hebben het over een avondklok. Mensen zitten nog steeds in angst. Hoe zijn mensen nou in die angst terechtgekomen? Die is gecreëerd door de overheid en verspreid door het mediavirus. En het mediavirus, en het is prachtig om te zien. Ik heb zelfs een prachtige foto gekregen van iemand in de zorg. In de zorg wordt het mediavirus ook gedragen. Hè? En bedoelde het t-shirts en de items. Ga naar Jensen.nl, je steunt ons ermee. Het is weer een begin van de nieuwe maand. En kijk deze foto, daar staat ze heel trots iemand in de zorg waar wij heel erg trots op zijn. Hè? En er zijn heel veel mensen in de zorg die gewoon echt kwaad zijn. Want die lezen gewoon dingen in de krant en die kijken naar de situatie zoals die echt is. En het is alleen maar paniek en angstzaaierij door het mediavirus. Maar het moet wel eerst instantie natuurlijk komen vanuit overheidsinstellingen of grote organisaties. Gerenommeerde organisaties waar we naar luisteren. De World Health Organization, World Trade Organization. Daar weet ik voor wat allemaal. En dit is een fragment gisteren uit Radio 1. Zo'n programma. Waar niemand naar luistert, maar waar dokter Robin Fransman, even kijken hoor, Robin Fransman was jarenlang adjunct directeur bij Holland Financial Center. Ik weet even niet of die dokter is, maar goed, in ieder geval, hij zegt hier iets wat absoluut klopt. En het was wel leuk dat dat ook hier af en toe in de Radio 1, in de publieke omroep, de staatsomroep, dat dit soort geluiden naar buiten komen. Want waarom is die paniek nou gezaaid?
Angst is echt wel ook een communicatie-instrument. In Duitsland is een interne beleidsnotitie van het ministerie van Binnenlandse Zaken gelekt. En daar staat dat gewoon expliciet in.
Maak ze bang.
Wat de mediastrategie is. En dan vooral alle anekdotisch bewijs over ernstig zieken of doden. Dat zo hard mogelijk opblazen. Omdat dat de manier is om gehoorzaamheid aan de regels af te dwingen.
Maar dit is natuurlijk verschrikkelijk. En het ding is, dit doe je niet. Dit doe je niet met je bevolking. Als je niet weet hoe erg het is. Tenzij je het expres doet. Tenzij je je bevolking wil onderdrukken, dan maak je ze bang. En je hebt nog steeds gewoon historisch gezien, heb je gewoon die macht. Maar goed, het is dus bewust. En dat klopt, dat document in Duitsland is gelijk. Maar het is de strategie zoals die overal is uitgevoerd. Maak de mensen bang. En hoe maak je mensen bang? Je verspreidt het vergif via het mediavirus. En die werken altijd heel graag mee. Die maken de mensen graag bang. Misleiden mensen. Spelen mensen tegen elkaar uit. Prachtig vinden ze dat. Prachtig. En dan gaan ze nooit meer door. En het is een soort van heroïne, cocaïne voor al die media jongetjes en meisjes. En die hoofdredacteurtjes, die vieze griezels. Die vinden het geen enkel probleem om mensen in angst te houden. Om mensen bang te maken. Met misleidende foto's van IC's en mensen aan de beademing. En lijken op straat die uiteindelijk helemaal niks te maken bleken te hebben met het hele coronaverhaal. Alleen maar bangmakerij, angstzaaierij. Het was ze nooit gelukt, dit waar wij nu in zitten. Als jij zit te kijken nu en jij bent geraakt hierdoor, of het nou psychologisch is, psychisch, want er zijn natuurlijk heel veel problemen. Mensen zijn zo bang gemaakt. Als jij geraakt bent in je business, in je werk, in je omstandigheden. Als je sociaal geraakt bent, dat je dingen niet meer kan doen nu die je wel nodig hebt, die je graag wil doen. Dat komt omdat de media bewust jullie bang gemaakt hebben. En bewust deze schade hebben aangericht. Deze mensen hebben zich laten gebruiken door de machtshebbers die gezegd hebben, mensen moeten bang worden. De overheid kan maar zoveel doen. Als de media namelijk vanaf dag 1 kritisch waren geweest. En gewoon net zo gedaan hadden wat ik had gedaan, wat ik deed. En gewoon rustig hadden gekeken, hadden we hier nooit. Het was ze nooit gelukt. Maar waarom doen ze dit dan? Het is van hoger af. Het is opgedrongen. Dit is wat nu moet gebeuren. Nou, de overheid rolt het uit. De media krijgt een go. En boom, daar gaan ze. Het ding is, mensen vertrouwen de overheid niet direct. En de overheid weet dat. Dus die hebben dat instrument van de media gecorrumpeerd. Nederland is natuurlijk de staatsomroep. Die zijn afhankelijk van subsidies. Dus wat zag je inderdaad? Toen zij inderdaad gewoon de boodschap, de angstboodschap uitvoerden, kregen ze opeens meer subsidie erbij. Terwijl we zouden bezuinigen op de publieke omroep. Maar nee hoor, goed gedaan. Door de Kiamana-crisis 20 miljoen erbij. Terwijl, dat heb ik eerder ook aangetoond, ze hebben zoveel geld bespaard vanwege de Olympische Spelen die niet doorgingen. Het EK gaat niet door. Al die tv-programma's die gecanceld zijn, die duren. Ze hebben zoveel geld bespaard, maar ze krijgen er toch 20 miljoen bij. Quid pro quo. I do something for you, you do something for me. Weet je, dat is de maffia. Zo corrupt is het, dames en heren. En het deed mij weer denken, ik heb dit fragment al eerder uitgezonden, maar ik ga hem nog een keer herhalen. Julian Assange, die zit vast in een gevangenis in Engeland. Want wat heeft hij gedaan? Hij heeft geëxposed hoe het spelletje echt gespeeld wordt. Hij heeft exposed wat er allemaal achtergehouden wordt van ons. En hij heeft ook de rol van de media, exposed. Want hoe hij hier de media omschrijft is helemaal waar. Mensen vertrouwen de overheid niet. Als Rutte was gekomen met van, ja, er is een virus, je moet nu thuis zitten. Dan had je het gezegd, hè? Als de media dan ook gevraagd had, waarom moeten we thuis zitten? Kijk nou eens even, waar zijn de cijfers? Waar baseer je dit op? Laten we eens even vergelijken met de griepepidemie. Hoeveel mensen zitten er op dit moment in, als dit in maart gebeurd was, hoeveel mensen zitten er nou in maart in het ziekenhuis op de IC met griep? Oh, die zijn er niet en nu is het dit geworden. Hier klopt iets niet. Ik ga dit niet zomaar klakkeloos aannemen van de overheid, hoor. Want hier zijn wij media voor. Hier zijn we voor. Om de bevolking te beschermen tegen de tirannie. Dat er nooit meer iets kan gebeuren zoals in de Tweede Wereldoorlog. Nooit meer kan in het Westen een dictator omzetten. Want wij zijn er, de media, beschermen. Zonder ons dooft het licht van de democratie. Maar dat hebben ze niet gedaan. De media is verantwoordelijk voor wat hier is gebeurd, de destructie. En Julian Assange legt ook eens even de link met oorlogen. Hij omschrijft dit, in mijn inziens, perfect.
One of the hopeful things that I've discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies. The media could have stopped it if they had searched deep enough, if they hadn't reprinted government propaganda, they could have stopped it. But what does that mean? Well, that means basically populations don't like wars. And populations have to be fooled into wars. Populations don't willingly and with open eyes go into a war. So if we have a good media environment, then we'll also have a peaceful environment.
Dus de mensen willen het niet. Mensen willen geen oorlogen. Dus je moet getrukt worden. Je moet getricked worden. En de media doet dat voor je. De media wordt zo bespeeld. En ze doen dat. Ze doen graag mee. En zo, ik vind het geldt op alle vlakken zo. Het geldt over dit corona-verhaal zo. Het geldt over rassen. Weet je. En geloof. En religie. En we worden zo tegen elkaar uitgespeeld, jongens. En we willen het niet. We willen het niet. We willen echt niet tegenover elkaar staan. Maar de manipulatie, totdat je hem doorziet en doorprikt, is zo sterk en zo goed. Het is zo briljant. Het is zo duivels allemaal. Dat totdat je dat ziet, sta je open om bespeeld te worden. En om tegen elkaar opgezet te worden. We willen het helemaal niet. Het wordt gecreëerd voor ons. En we tuinen erin. Het is heel erg. Het is heel erg. Ik sta helemaal achter Assange. Die arme man. Die zit in de gevangenis voor het exposen van de waarheid. Hij zit niet in de gevangenis omdat hij gelogen heeft. Nee. Hij exposed dingen die mensen op de achtergrond willen houden. Het is heel erg. Het is heel erg. Avondklok hebben we het nog steeds over. Verplichte mondkapjes. Terwijl de informatie is er gewoon. En nog steeds zijn ook heel veel Nederlanders hersenspoeld nog steeds. Wat ik net voorlees, ik lig er niet over. Het staat er, ze geven het zelf toe. Het is niet anders dan in 2017-18. Het is niet te geloven. Avondklok, verplichte mondkapjes. En een aantal politici uitgezonderd, die zijn echt op het goede pad nu. Baudet, Wiebren van Haga. En Wilders ook, maar die zit al te veel. Met die is zo'n likker naar Maurice, de onbetrouwbare hond. Omdat de hond die gooit hem omhoog in die peilingen. Want Geert is makkelijke oppositie, hè, voor VVD en CDA. Weet je, hij blijft maar lullen over die Mohammed cartoons in de islam. Weet je, het gaat nooit winnen. Dus we maken hem wel groot genoeg, want ja, die is te verslaan. We willen helemaal niet met elkaar zo strijden. Zo spuug en spuug en spuug zat. We moeten samen voor onze vrijheid vechten. Vrijheden vechten. Samen alle goede mensen van Nederland bij elkaar. En die zijn er. Het is onnatuurlijk voor ons om zo tegen elkaar te strijden. Maar we worden opgefokt. En ik weet dat heel veel mensen teleurgesteld zijn als ik dit zeg. Omdat ze ook ergens verslaafd zijn. En echt helemaal erin getrapt zijn. Het is niet de weg voorwaarts. En als je denkt dat het wel de weg voorwaarts is. Je loopt richting de klif. En je valt er vanaf. Het is niet de oplossing. Het is gewoon niet de oplossing. Maar god, wat worden we gemanipuleerd. Jongens, ik heb een nieuwsalarm op. Dit is ook bijzonder belangrijk. Het einde van het cash-tijdperk is ingezet. Het is je misschien ontgaan en dat is niet raar. Want wat heb ik ook vanaf dag 1 gezegd? Jullie hebben geen idee van wat ze allemaal aan het afspreken zijn. En wat ze nu allemaal aan het regelen zijn. Maar het einde van het cash-tijdperk is ingezet. Wat is er namelijk gebeurd? Cash wordt natuurlijk verbannen. Ik zal zo uitleggen waarom. Maar er is besloten dat contante betalingen boven de 3000 euro worden verboden. En dit is een officieel. De ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Zie je? En dit is altijd een psychologische truc. Dit is ook misleiding namelijk. Je doet net alsof je het voor een fantastische ding doet. Want iedereen is daarmee eens. Ja, nee, dat is goed. Witwassen mag niet meer. Hè? Nee, witwassen is slecht. Nee, nee, dat kan echt niet meer. En illegaal drugsgeld? Nee, 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 nee. En dan wordt gedaan en waar iedereen het mee eens is. En dan wordt er gezegd, dit is de oplossing. Maar goed, er zijn andere oplossingen voor witwassen. En dat betekent niet meteen cash afschaffen. Maar het ding is, cash afschaffen, dat is het grote doel. Want ze willen een digitale munteenheid creëren. En of dat nou een digitale dollar wordt, of een mondiale, globale één munt. En die alleen maar digitaal is. Alleen maar digitaal. Er is geen cash meer. Contante betalingen vanaf 3000 euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren zijn straks niet meer mogelijk. Gegevensdeling door banken, andere financiële instellingen en notarissen worden makkelijker. En er komt een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken. Dit is er dus al doorheen. De ministerraad heeft ermee ingestemd. En je hebt het waarschijnlijk niet meegekregen. Maar het betekent dus dat er niet meer cashbetalingen gedaan mogen worden boven de 3000 euro. En dit is natuurlijk pas het begin. Dit is natuurlijk pas het begin. Het wordt helemaal afgeschaft, cash. En ik weet dat heel veel mensen denken, ja, maar het is toch wel handig. Jens, jij betaalt ook. Ik betaal ook inderdaad weinig cash. Maar ik zie wel het gevaar van als cash verdwijnt. Dan is er geen één enkel ander ruilmiddel meer dan iets digitaals. En dan kan je nooit meer met elkaar dingen uitruilen. Kan je nooit meer iets regelen. Ben je afhankelijk van de banken of wie dan ook jouw geld controleert. Want het is onderdeel van zo'n social credit verhaal. Hè, dat ze in China natuurlijk al hebben. Wat ze hier ook willen doorvoeren. Alles op alles van je leven wordt je gecontroleerd. Doe je iets fout? Dan kunnen ze toch je cash afsluiten. Ja, maar ik heb nog cash. Ja, dat is niet meer. De cash bedoel ik het geld wat je op de bank hebt. Kunnen ze gewoon afsluiten. Ja, we zijn op zoek naar hem. Hij heeft een verkeersboete niet betaald. Hij kan niet meer betalen nu vanaf nu van. Oh, ja, maar dan denk je van, oh, ik heb nog wel wat cash geld. Hè, daadwerkelijk. Het mag niet meer. Het is verboden. De totale controle. En het wordt gedaan. En heel veel mensen zullen hier ook in trappen van, ja, maar het is toch beter het witwassen en al het drugsgeld. Nee, het is toch veel meer te overzien. Nee hoor, dan krijg je de kwade dingen. En dan geven mensen weer meer vrijheden op. Het gaat ver, maar dit is onderdeel van wat hier allemaal speelt. En daarom is dit nieuwsalarm belangrijk dat je erover nadenkt. Want je weet, in de toekomst gaat dit steeds meer terugkomen. En dan kunnen we zien van, oké, zie je, dat is allemaal geregeld. Dat is allemaal in werking gezet. Dat is allemaal in werking gezet. Tijdens deze ongelofelijke Kiona-crisis. Ik doe tot slot even een oproep. Al die mensen, daarom heb ik Baudet en Wibren van Hagen en Wilders ook genoemd. En als ik iemand vergeet, zal ik hem morgen corrigeren. Maar die zijn dus niet voor die mondkapjesplicht en dat soort dingen. En terwijl meerderheid van de Tweede Kamer dat wel is. Ik roep op de bevolking. Want weet je wat het is? Jullie zijn de beste journalisten van Nederland. Hè? Jullie zijn de beste journalisten van Nederland. Jullie doen het veel beter dan dat tuig. Wat je misleidt. En wat het leuk vindt om je tegen elkaar op te fikken. En op te fokken. Jullie zijn het beste. Hoe goed zijn die filmpjes niet die je tegenwoordig ziet online? Waar mensen exposed worden. En ik vind iedere Tweede Kamerlid, iedere politicus die voor een verplicht mondkapje is, moet vanaf nu gevolgd worden. En iedere keer als je die gasten betrapt, neem een filmpje, neem een foto. Hey, ze hebben geen mondkap op. Ik wil namelijk die gasten 24 uur per dag, 7 dagen in de week, tijdens seks, bij de tandarts, bij het eten. Ik wil ze met een mondkap zien. En iedere seconde dat ze niet op hebben, deze hypocrieten, op macht beluste, onderdrukkers van het goede Nederlandse volk, die moeten exposed worden. Dus, jongens, maak een lijstje en hou ze in de gaten. En dan laten we het hier zien. Of het hoeft niet eens. Ik bedoel, het helpt, dat weet ik zeker. Maar verspreid het. Klaar daarmee. Klaar daarmee. En trap. Word sterker. Trap niet meer in die angsten. Het is gecreëerd. Prik er doorheen. En wat dat betreft, ja, die Diederik Gommers, ik ben geen fan. Maar ik bedoel, die zegt Famke Louise. En daarom is het ook goed dat Famke Louise. En moet je nagaan wat door dat tuig in de media, hè, die klerenlaaiers. Hoe die BN'ers ook weer wekenlang worden ze neergezet als een stelletje idioten. Terwijl ze echt fantastische punten hebben. En de een kan het beter uitspreken en uitleggen dan de ander. Maar er is een complete demonisering op deze gast. Nou, ik heb ze gesteund vanaf dag 1. Ik zal ze nooit afvallen. Ook al zijn ze zelf misschien wat geschrokken en terughoudender. Begrijp ik heel goed. Het vereist heel veel om hier tegen bestand te zijn. Het is niet erg als je daar last mee hebt. Maar Diederik Gommers die zegt, Famke Louise heeft me aan het denken gezet. Angst zaaien werkt niet. Nou, dat is heel goed. En deze mensen moeten eens wakker worden. Al die wetenschappers en die al die zendtijd krijgen, die met die strakke ogen Nederland maar in angst houden, omdat dat de opdracht is. Vertel gewoon de waarheid en geef nuance. Geef context. We moeten hieruit. We vechten ons hieruit. Mediavirus. Oh, ik zal het beëindigen.
Wees geen slaaf van andermans agenda en breek los uit de maalstroom der meeloperij. Trek samen met Jens Mabbat in strijden voor een eerlijk geluid. Ga naar jensen.nl en steun het echte geluid.
Voor links uit deze show en het laatste nieuws, ga naar jensen.nl.